Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 145, de versen 1 en 2. 145, 1 en 2, O God, mijn God, gij aller vorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 145, 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing vanavond is 1 Timotheus hoofdstuk 1. We lezen nu uit het woord van de Heere. 1 Timotheus hoofdstuk 1. En daar lezen wij het woord van de Heere. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goede consciëntie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Willen de leraars der wet zijn, niet verstaande noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons geloof en zingen we daarna Psalm 138, het derde vers. 138, vers 3, nadat we eens belijdenis van ons geloof doen. En laten ieder in zijn of haar hart aldus spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond willen wij mediteren over de catechismus en aan de orde is nu zondag 1, vraag en antwoord 2. Zondag 1, vraag en antwoord 2. En daar beleiden wij met de kerk, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt. En het antwoord is 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Willen we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heilige en heerlijke, volzalige God. Gij zijt van eeuwigheid dezelfde. En ge zult tot in alle eeuwigheid dezelfde zijn. Want ge zijt de onveranderlijke God, de heilige God, de God die ons heeft geschapen, die ons de levensadem in ons neus geeft, die ons paart en draagt dag in dag uit, die ook een gemeente draagt en spaart en leidt. Heere, we zeggen uw grote naam dank dat gij God zijt. En dat gij trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat ge nooit laat varen de werken uw handen. En daarom, Heere, mag uw volk moed hebben en vertrouwen hebben, ook voor de toekomst. En omdat u een trouwe God zijt, daarom is er ook verwachting voor de kerk in de toekomst. En u hebt het ook beloofd in uw woord dat uw kerk altijd zal bestaan tot op de dag van uw wederkomst. En Heere, hoe heerlijk is het om naar de kerk te kunnen gaan. Hoe rijk is het om onder uw woord op te mogen komen en de prediking van uw woord te mogen beluisteren in vrijheid, in vrede. Wij danken u voor deze voorrechten die u ons geeft. En Heere, we zeggen u dank dat u ons als gemeente gespaard hebt tot op het heden. Dat u ons allen persoonlijk hebt bewaard. En dat wij nu in de gelegenheid zijn om uw woord weer opnieuw te beluisteren. Heere, we mogen uw goedheid erkennen, uw naam belijden, dat gij goed zijt. We moeten het u ook zeggen, Heere, dat wij tot alle kwaad geneigd zijn. Dat we tot niets goeds in onszelf in staat zijn. Want u zegt het immers zelf. Zelfs tot uw discipelen die al zoveel geleerd hadden, u zegt, zonder mij kunt gij niets doen. En zo zijn we ook niet in staat om te preken of naar een preek te luisteren zonder uw kracht. En daarom vragen wij u eerbiedig of u met uw trouw en genade in ons midden wilt zijn. Of u uw dienaar zalving wilt geven van uw Heilige Geest. Om uw woord zo uiteen te zetten. Die drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Om die drie stukken die ons zo bekend zijn. Om die toch weer opnieuw in de gemeente neer te leggen. Omdat dat zo'n heerlijk rijk woord is. Omdat het een heerlijke samenvatting is van uw woord. Heere, geef dat we daarbij bewaard mogen blijven, bij die eenvoud en bij die waarheid van uw woord. Wil ons helpen met het luisteren. Wil geven dat we met aandacht mogen luisteren. En geven, Heere, dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. En dat we de stem van de goede herder herkennen. Dat het niet maar een mens is hier die hier uw woord uitlegt, maar dat het u zelf bent. En dat u in ons midden bent. Zo zullen we gezegend zijn. Zo zult u ook de eer ontvangen. En zo zal uw woord ook niet ledig tot u terugkeren. En daartoe vragen wij u of u met uw Heilige Geest het geloof wilt schenken in onze harten. Of u in het geloof. Of u ons die genade wil geven, dat we u mogen toebehoren. Dat we, wanneer we nog voor eigen rekening leven, dat we overgezet mogen worden vanuit de duisternis in uw wonderbaar licht. En dat we geleid mogen worden op de eeuwige weg. O Heere, wij bidden u of u met uw Heilige Geest wilt werken. Dat mensen mogen beleven dat zij niet meer leven, maar dat u leeft in hen. En dat ze nu begeren te leven voor de Zoon van God. Heere, wilt u dat bewerken in ons hart en leven? Gedenk zo ons, Heere, dat een geestelijk leven geboren mag worden in de gemeente. Dat u zelf door wat voor middelen ook, dat u mensen zult aanspreken en mensen zult stopzetten. Dat leden van de gemeente gewond mogen zijn door een pijl van de Heilige Geest. En dat ze geen rust hebben totdat ze rust vinden in u, aan uw voeten. Heere, wilt u genade verheerlijken in ons midden. Geef dat uw volk en kinderen voortgeleid mogen worden op de weg die naar de godzaligheid is. En dat uw kinderen steeds meer mogen ontdekken wie gij zijt voor een arm zondig mens. En dat ze steeds meer ontdekt mogen worden aan wie ze zelf zijn. Opdat ze geen hoop in zichzelf overhouden, maar alle hoop mag liggen in u alleen. Zegent u heel de gemeente, de zieken, de beproefden, de bedroefden, hen die het leven moeilijk vinden. We bidden u, Heere, voor hen die alleen zijn. En die graag een ander naast zich zouden willen hebben, wilt u in uw genade hen vertroosten. Hen die weduwe of weduwnaar geworden zijn. Of hen die zich wellicht eenzaam voelen. Ook misschien in deze donkere dagen van de tijd van het jaar. Heere, wilt u bij hen zijn. Wilt u uw genade en uw licht schenken. Zegent u jonge mensen, Heere, leid hen op uw wegen. Geef dat ze zelfstandig uw woord zullen onderzoeken en lezen. En dat ze daarin zullen ontdekken dat u God bent. En dat zij niemand en niets mogen en kunnen hebben dan u alleen. Als de rotssteen onder hun levens. Heere, wilt ge toch zo nog werken, ook onder jongeren. En in het midden van de ouderen werken. Gedenk vaders en moeders en hen die in het volle leven staan met de drukte van elke dag. Geeft u kracht, Heere, om het werk allemaal te doen. En wilt u in uw gunst onze gemeente gedenken. We bidden u ook voor hen die een bijzonder kruis hebben te dragen. Die smart met zich omdragen, wellicht om kinderen. Of misschien wel vanwege een lege plaats. Heere, wil gij daarin uw genade betonen. En wanneer we worstelen met zaken waar we het zo moeilijk mee kunnen hebben, Heere, zend toch uw licht en waarheid neder. En schenk de vertroosting van uw Heilige Geest. En leid in een gemeenschap met u om van uw ware wijsheid te leren. Wij bidden u ook voor ons kerkverband en vragen u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons midden. Opdat we als kerken toch trouw mogen zijn en blijven aan u en aan uw woord. Zegent u de Theologische Universiteit met allen die daaraan verbonden zijn. Wilt u geven dat daar ook ware godsvrucht onderwezen mag worden en beleefd mag worden door de studenten. Heere, wij bidden u voor het zendingswerk. Gedenk hen die aan het werk zijn, de zendingswerkers, waar ze ook zijn of staan. En alle hulp wat geboden wordt, ook in theologisch onderwijs. En het Bijbelvertaalwerk, zegen onze broeder en zuster Hessel en Kobi. Gedenk hen in het werk wat ze daar doen in Botswana. Bewaar hen, spaar hen, schenk hen gezondheid en kracht. En laat uw werk daar gezegend mogen worden. We bidden u voor het zendingswerk, waar het ook mag plaatsvinden. Laat er nog velen behouden mogen worden. O, laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. En laat overal uw woord mogen klinken. Door de majesteit en de macht van uw geest. In bijzonder in landen waar er verdrukking en vervolging is. We bidden u voor het Midden-Oosten. Voor alles wat daar gaande is, Heere, wilt u in het midden van de islamitische landen toch hartelijk werken met uw geest. En wilt u daar een kerk planten en een kerk uitbreiden. Dat ondanks vervolging alleen maar zal groeien en bloeien. En zal blijken in het oog van de vijanden dat het onuitroeibaar is. Heere, wilt u zelf u daar een kerk planten. We bidden u voor het volk van Israël. Wilt u Israël beschermen te midden van al haar vijanden. Maar geef hem vooral, Heere, dat Israël, dat oude bondsvolk, onze oudste broeder, dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Geef, Heere, dat dat volk toch tot bekering mag komen. En dat de deksel wat op hun aangezicht is, weggedaan mag worden. En dat u verheerlijkt zult worden in dat volk. Heere, gedenk de vervolgde kinderen Gods. Hen die zuchten in gevangenissen. Hen die veroordeeld zijn om naar de concentratiekampen te gaan. Heere, ontferm u over hen in hun leed, in hun pijn, in hun nood, in hun eenzaamheid. Heere, laat uw licht daar toch op een bijzondere wijze mogen schijnen. Laat uw kracht beleefd worden. En laten, Heere, uw kinderen daar uitgebreid mogen worden. Dat uw kerk mag groeien. We bidden u zo toch om de eer van uw naam. Daar gaat het uiteindelijk om dat u verheerlijkt wordt onder ons. In onze persoonlijke levens, in onze gezinnen, in de gemeente, in uw kerk wereldwijd. In het midden van deze wereld. Rijs op, Heere, verheerlijk uw grote en heerlijke naam. Opdat uw volk zich mag verblijden, zeggende, zie, deze is onze God, we hebben hem verwacht. O Heere, verheerlijk zo uw naam, zo bidden wij u dit, met goede moed, met verwachting, belijdend dat u een verhoorder van het gebed bent. Heere, wees dan zo in ons midden, naar de rijkdom van uw genade, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 113, de versen 3 en 4. 113, 3 en 4. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus heeft ons onderwezen in de enige troost in leven en sterven. En dat is dat ik niet meer mezelf toebehoor. Maar dat ik toebehoor aan mijn getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dat is de troost van een kind van God. Ik ben niet meer van mezelf. Ik lig voor zijn rekening. Hij is de mijne geworden. En ik ben de zijne. Ik ben in alles van hem afhankelijk. En hij zorgt voor mij. En daarom ben ik nooit alleen. Want hij is bij mij. Hij ondersteunt mij. Wat een heerlijke troost. Het is kracht. Het geeft ruimte. Het geeft uitzicht. Het geeft ware troost in leven en in sterven. Het omvat het verleden, het heden en de toekomst. Een heerlijke God. Als we zien op het verleden, al de zonden uit het verleden, die zijn bedekt in zijn bloed. En die worden zijn weggeworpen in een zee van vergetelheid. En de Heere zal er nooit meer op terugkomen. Wat een troost. Wat een liefde. Maar die troost wijst ook op het heden. Dat ik onder Gods zorg en leiding sta. Dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. En dat u ziet dat God voor u zorgt, dat ervaart u ook. Hij beschermt u. Hij leidt u, hij houdt u vast, ook door moeilijke dagen heen. Wanneer u de weg niet weet, dan is hij daar om u licht en inzicht te geven. Hij is getrouw, maar deze troost heeft ook betrekking op de toekomst. Dat houdt in. Dat u, Gods kind, die uit genade deze enige troost mag kennen in uw leven, dat u straks voor eeuwig bij hem mag zijn. En het rijkste daarvan is om volkomen gemeenschap met hem te hebben. Zonder zonde, zonder enig gebrek, om hem, die u hebt leren liefhebben in dit leven, dan volkomen lief te hebben. Wat een rijkdom. Een vaste troost. En daarom geeft deze troost u nu ook in het leven richting. Het geeft stuur en richting in uw leven nu. Want waarvoor leeft u dan nog? U leeft om hem te kennen. Om hem al meer te kennen. En dat de kracht van zijn opstanding in mijn leven tevoorschijn mag komen. En uitgewerkt mag worden en door mag werken. En dat ik hem mag liefhebben en al meer mag liefhebben. U bent een gezegend mens wanneer u deze woorden herkent in uw eigen leven. Wanneer u er weet van hebt dat de Heere uw God geworden is. Dan kunnen er vele dingen in uw leven gebeuren, maar dit staat vast, u bent geborgen in hem, de zaligmaker. En daarom mag u nu, uw Gods kind, u mag het nu weten dat alle dingen moeten meewerken u ten goede. En dat u geen verlies zult lijden, geen enkel verlies. En alles zal nieuw worden in uw leven. Hij zal u straks bij hem doen zijn. Wat een troost. Een heerlijke troost. Het is de enige troost. Het is een volle troost, een vaste troost. Maar de vraag is, hebben nou alle mensen nu deze troost? Nee, nee. Velen kennen die troost niet. Velen hebben die troost niet. Waarom niet? omdat ze God niet kennen. Kijk, van nature zijn we allemaal geboren zonder deze troost. Want we zijn allemaal ontvangen en geboren in zonde. En daarom staan we ook allemaal van nature onder de brandende toren van God. En onze zonden maken ons verwerpelijk voor de ogen van God. God is vertorend tegen de zondaar, zolang u nog buiten Christus bent. Zolang u nog onbekeerd bent, besef wel dat u onder de toren van God staat. En besef wel dat dit niet zo hoeft te blijven. Dat daarom wordt het evangelie verkondigd. En daarom wordt de Heer Jezus in ons midden neergelegd, opdat u behouden zou worden. En dat u niet hoeft te leven onder de toren van God. Maar van nature leven we daar allemaal onder. En van nature staan we niet onder zijn zorg. Nou, zorgt de Heere wel. Maar dat is niet de zorg van een vader voor zijn kind. Maar dat is de algemene genade van God. Dat hij nog het leven doet voortgaan en dat de Heere nog bewogen is met mensen in hun nood. En dat dankzij zijn groot geduld en zijn grote langmoedigheid, dat de Heere niet onmiddellijk zijn toren laat losbarsten, maar dat de Heere nog genadetijd geeft. Dat de Heer u weer opricht na tijden van ziekte, dat de Heere uw leven verzorgt, dat is allemaal God zorg. En nou zegent de Heere deze wereld op onvoorstelbare wijzen. De zegeningen dalen neer uit de hemel, voortdurend over het rond van deze wereld. En de vloeken en de zonden die reizen op naar de hemel. Het is onvoorstelbaar. Het geduld en de langmoedigheid van de Heere. En misschien bent u ook wel gezegend in uw leven. En hebt u vele voorrechten ontvangen. Maar leidt daar nou nooit uit af. Daarom moet het wel goed zijn tussen mij en de Heere. Nee, zegeningen zijn nooit, zijn niet een blijk per se van Gods gunst. Want uiteindelijk zullen al de zegeningen onze schuld alleen maar vergroten. Want u moet straks ook verantwoording afleggen van uw leven, van de zonden, maar ook verantwoording afleggen van de zegeningen. Dan gaat de Heere vragen, wat hebt u daarmee gedaan? Bent u daar verootmoedigd onder geworden? Kijk, het zal heel wat zijn om zoveel goeds van de Heer ontvangen te hebben en hem toch niet gezocht te hebben. En hem toch niet geëerd te hebben. En hem niet lief gehad te hebben. En dat we zijn geboden voortdurend overtreden. Kijk, dat is vreselijk. Als we nog zonder God leven. En nogmaals, zo zijn we geboren. En als er nog niets in ons leven gebeurd is. Als we nog niet veranderd, niet bekeerd zijn, dan het verleden zal u aanklagen. En uw heden is heel onzeker. En de toekomst zal een zeker oordeel inhouden. En dat geldt voor ieder mens die geen hartvernieuwende genade ontvangen heeft. Nou, het is een ernstig woord. Van nature hebben we die troost niet. U wordt er niet mee geboren. Maar toch hebben sommige mensen deze troost. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat sommige mensen wel die heerlijke troost hebben? Wat is er gebeurd met hen? Nou, dat wil de catechismus ons nou uitleggen. En de catechismus vat dat nou samen in die overbekende vraag en antwoord die we dan nog maar eens gaan lezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulk verlossing zal dankbaar zijn. Nou, laten we maar deze vraag en dit antwoord maar eenvoudig bij langs gaan. Hoe ontvangen mensen de enige troost in leven en in sterven? Dat verwoordt de catechismus op een bijzondere wijze. Het zegt, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Nou, ik denk dat velen van u die vraag uit uw hoofd kent. En dat velen van u die vraag ook al zo vaak gehoord hebben in de kerk. En misschien denkt u, wat zal er nou nog voor nieuws komen? Maar weet u, het is altijd goed om over deze zaken opnieuw na te denken. Want het woord van God is diep en rijk. En deze vraag heeft zo'n diepe, allesbeheersende inhoud. Laten we even naar die vraag kijken. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zaliglijk zou leven en sterven? Weten. Dat is opvallend. Is het niet? Weten. Hoe ontvangt u deze troost? Nou, wij zouden zeggen, als wij zo'n antwoord moesten schrijven, dan hadden we geschreven wat we allemaal moeten doen. Want we zijn zulke werkers. We zullen dit en we zullen dat en we zullen zoveel en uiteindelijk doen we niets. De catechismus zegt ook niet wat een mens allemaal moet doen. Maar het zegt gewoon wat we moeten weten. De catechismus verwijst ons naar zaken die we moeten weten. Dus als mensen bepaalde zaken weten, dan hebben ze troost. Het gaat hier niet om het voelen. Het gaat hier niet om het aannemen. Het gaat hier niet om het redeneren. Nee, de catechisme zegt weten. Wat moet u weten? En dit weten is het weten van het geloof. Want we zijn met Gods woord bezig. Dat is het geloof. Het is de kennis van het geloof. En dat is een zeker weten. Waarom is dat een zeker weten? Omdat het gebaseerd is op het woord van God. Het is een kennis, het is een weten die men ervaart in het hart. Het is een weten die men met het verstand kent en ziet. Het is een weten met het verstand en met het hart. Ja, dus dit weten, deze kennis is een zaak van uw intellect. Van uw begrip. Het moet ook zo zijn. U moet het weten met uw verstand. Als u nou iemand ontmoet die heel erg bedroefd is. En u gaat naast die persoon zitten. En u gaat allemaal mooie, troostrijke woorden zeggen. Maar u zegt dat in het Frans. Zo'n man heeft daar niks aan. Die zegt, wat sta je dan nou? Waarom zegt hij dat? Omdat hij niet verstaan kan. Hij weet het niet. U kunt ook in hele moeilijke woorden iets uitleggen. Snapt hij ook niet. Hij heeft er niks aan. Kijk, om troost te ontvangen, moet hij het eerst weten met zijn verstand. Zo werkt de Heere altijd in het geestelijke leven. Het gaat door het verstand naar het hart. In sommige groeperingen beginnen ze met het hart. En dan doen ze allemaal extatische dingen. En ze zeggen het is zo geweldig. Maar ze beseffen niet wat ze aan het doen zijn. Ze begrijpen het zelf ook niet. Dat is levensgevaarlijk. Dat kan godslasterlijk zijn. En zo werkt de Heilige Geest ook niet. De geest werkt altijd door het verstand. Ook al hebt u nog zoveel van de liefde Gods dat u aan het smaken bent en zoveel stromen van vrede in uw hart. Met uw verstand weet u altijd wat u aan het doen bent en waar u mee bezig bent. De Heere sluit nooit het verstand uit. Kennis, weten, begint met het verstand. En dan gaat het naar het hart. En dat is wat de catechismus hier ook doet. Catechismus begint met ons begripsvermogen, met het weten. En dat is een weten met het verstand. En dat zegt de Heere Jezus eigenlijk ook in de schrift. Wanneer de Heere Jezus spreekt over God liefhebben, dan zegt de Heere Jezus ook dat we zult de Heer uw God liefhebben. Uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. Lucas 10, vers 27. Ware godsdienst is ook een zaak van het verstand. Paulus zegt in Romeinen 10, vers 2, daar spreekt hij over de Joden, dat ze een ijver voor God hebben, maar niet met het verstand. Ziet u? Het moet door het weten, is heel belangrijk. De Heere wil dat wij hem aanbidden, ook met ons verstand. En misschien is u dat nou tot troost. Maar misschien moet u nou zeggen, ja, mijn hart, dominee, die kan er niet in mee. Mijn hart is zo koud. Mijn hart is zo kil. Nou, dan mag u met uw verstand bidden. Het is ook een redelijke godsdienst. Dat is niet verwerpelijk voor de Heere. Dat u met uw verstand de Heere beleidt. Dat u midden in de dood ligt. En dat u die borg nodig hebt. En dat u het niet ervaart. Dat mag u uitspreken voor de Heer als een klacht over uzelf. Met het verstand. En dan kan de Heere ook het hart openen voor zijn woord op een verrassende wijze. Maar weet u wat heel belangrijk is in al deze zaken? Dat we met dingen moeten weten, met ons verstand moeten kennen. Kijk, daar de Heere wil dat wij hem aanbidden zullen met ons verstand. Een verlicht verstand is een gave van God. En dat rust op waarheid, op feiten. Ons geloof berust niet op kunstig verdichte fabelen. Jonge mensen, ons geloof, daarmee bedoelen we dat wat wij hier in de kerk preken, de inhoud van wat wij belijden, dat rust niet op fabeltjes, op verhaaltjes, maar dat rust op feiten. Historische feiten, zaken die waar gebeurd zijn, wat in het Oude Testament beschreven staat, al die geschiedenissen zijn waar gebeurd. En in Palestina is een open graf. En misschien kom jij tegen op de universiteit of op een hogere school of waar je bent, allemaal mensen die zeggen, het zijn allemaal praatjes en verhaaltjes wat je in de kerk hoort. Maar één feit is er wel, in Palestina is een open graf. Dat zijn feiten. En daarom is heel de Bijbel waar. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En dat is niet een zaak van emotie of gevoel. Dat is een zaak van perceptie. Dat is een empirisch waarneembare feit, om het maar moeilijker te zeggen. En daar rust het geloof op, de Bijbel op. De begrafenis en de opstanding van Christus op de derde dag. En dat hij ten hemel gevaren is. En dat hij eenmaal zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij nu zich een kerk vergadert uit alle talen en stammen en volken. En je ziet het voor je ogen gebeuren. En dan zegt Guido de Bret dat zelfs de blinden kunnen het zien. Dat al deze dingen plaatsvinden. Want overal waar het evangelie geweest is, heeft het overwonnen. Overal. Overal is een kerk geplant. Waarom? Omdat de Heere Jezus regeert. Omdat het feiten zijn waar ons geloof op berust. En zo is ook die enige troost gefundeerd op feiten die we moeten weten. Met het verstand. En dan met het hart. In die volgorde. En daarom, jonge mensen, is het nou goed op de catechisatie om inderdaad die vragen uit de catechismus te leren. Dat je het met je verstand weet en begrijpt. En dan gaat het naar het hart. Dat zegent de Heere met zijn geest. Het is heel erg wanneer mensen bedrogen worden. En het is de tragiek van onze tijd dat velen bedrogen worden. De wereld die God niet vreest, ze rennen hun leugen achterna. En ze hopen op een gelukkig leven. Maar ze worden allemaal bedrogen. Niet één uitgezonderd. Aan het einde van hun leven moeten ze zeggen: het was bedrog. En wanneer ze voor de Heere moeten verschijnen. Hoe vreselijk is dat. En weet je hoe dat komt? Dat mensen bedrogen worden omdat ze niet weten. Ze hebben geen kennis. En de duivel liegt en ze geloven de duivel. En de duivel bedriegt en de duivel verleidt. Vreselijke macht. En de duivel zegt, het is niet zo erg hoor om wat te zondigen. Het is niet zo erg om te doen wat je fijn vindt hoor. Doe me ook een garen tegen Gods woord is en tegen je geweten in. Stop die geweten nou maar weg en doe maar wat je fijn vindt. En zo worden ze bedrogen. Omdat ze het niet weten, geen kennis hebben. Nou wil de Heidelberger catechismus dat wij zaken weten en kennen. Nou, dan gaat de catechismus ook verder en wijst ons op dat er drie stukken zijn, drie zaken zijn die we moeten kennen, die we moeten weten. Drie zaken, niet vele zaken. Het is niet dat u 1000 feiten moet kennen. Het is niet dat u allerlei dikke boeken moet doorlezen en worstelen. Het is niet dat u allerlei ingewikkelde leerstukken uit de Bijbel moet kunnen verklaren. Zoals de uitverkiezing en de soevereiniteit van God en de eeuwige raad van God. En nee, dat hoeft allemaal niet uitgelegd te worden. We moeten Gods woord aanbidden. En hem geloven naar zijn woord. Maar u hoeft het niet allemaal te kunnen uitleggen. U hoeft niet bijzonder intelligent te zijn. U hoeft alleen maar 3 feiten te weten. Om eeuwig zalig te worden. 3 feiten. Een kind kan het leren. En de meest geleerde theoloog. Kan erover nadenken en nooit de diep. Ervan peilen. Nou, het eerste wat u weten moet is hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Nou, dan hoor ik al iemand een bezwaar aantekenen. Ja, ik dacht, zegt zo iemand, dat de catechismus een belijdenis was van een kind van God. Wat is uw enige troost? Mijn enige troost is dat ik niet meer van mezelf ben, maar behoor aan mijn zalig maken. Ik dacht dat het een belijdenis was van een kind van God. Inderdaad, dat is het. In de catechismus belijdt een kind van de Heere. Nou, hoe kan dat dan? Want hier lezen wij hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Eigenlijk zou dat moeten zijn hoe groot mijn zonden en ellende waren. Want hij is nu toch geborgen in de zaligmaker, de Heere Jezus. En nou zijn toch al zijn zonden bedekt. En daar is dan het bezwaar dat sommige mensen aantekenen. Maar nou moeten we goed beseffen dat elk kind van God gewassen en gereinigd is in het bloed van Christus. Maar zo iemand weet nog steeds de zonden uit zijn verleden wat hij gedaan heeft. En daar heeft hij nog pijn aan. Hij weet nog de plaatsen waar hij dwaasheid begaan heeft. Hij schaamt zich ervoor. Hij wil ook eigenlijk niet zozeer over praten. Hij wil het wel aan de Here belijden. Maar het geeft zoveel smart. En heeft hij ook beleden aan de Here. Herhaaldelijk, maar het geeft zo'n smart. En nou weet zo iemand, zo'n kind van God, dat de Here dat bedekt heeft in zijn bloed. En dat is voor hem nog altijd een dagelijks wonder, maar hij vergeet het nooit. Gods kinderen mogen ook niet vergeten waar ze vandaan komen. En ze moeten ook beseffen dat het allemaal genade is in hun leven, opdat ze nooit iemand anders zouden neerzien, maar beseffen, ik ben nog erger waar ik vandaan kwam. En dit is allemaal waar. De zonden uit het verleden moet een kind van God niet vergeten. Maar dat is niet het enige. Want er is nog meer. Want Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1 vers 15, wat we gelezen hebben, die bekende tekst, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Verbazend, vindt u niet? Ben. Nou Paulus, dat moet eigenlijk was zijn. Want je was inderdaad een leeuw, je verscheurde de kinderen Gods, dat was heel vreselijk, maar dat was verleden. Dus waarvan ik de voornaamste was, nee, zegt Paulus, de voornaamste ben. Dat is de tegenwoordige tijd. En Romeinen 7 vers 24, daar beleidt apostel Paulus van zichzelf, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Twee keer de tegenwoordige tijd in het leven van Paulus. Nou, dat is nu de realiteit in het leven van een kind van God. Hij weet dat de zonden vergeven zijn. Wist Paulus ook. Oh ja, daar getuigt hij ook van. Maar tegelijkertijd weet hij wie hij nu is in zichzelf. En hij heeft zoveel licht op zijn eigen hart gekregen, dat hij zichzelf acht de voornaamste, de ergste van de zondaren. Dat hij maar een ellendig mens is. Dat is de tegenwoordige tijd. En dat is nou de werkelijkheid, de beleving, de realiteit in het leven van een kind van God. Zo onderwijst de Heilige Geest zijn volk. Kijk, aan het begin van het geestelijke leven, wanneer de Heer een mens net bekeerd heeft, dan zijn er misschien allerlei uiterlijke zonden in het leven die dan afgesneden worden. Nou, het zou heel erg zijn, maar een zonde als dronkenschap, dat is een schande. Maar stel dat er was, dat wordt dan afgesneden. Zo iemand kan dat niet meer doen. Maar er zullen ook andere zonden zijn. Vuil taalgebruik, of onverschilligheid, of uitbreken in lust, misschien zelfs liegen, wat heel gemeen is om te liegen. Maar misschien zijn er van die uitbrekende zonden, niet in je Bijbel willen lezen, maar wanneer de Heer je te sterk wordt, dan heb je de orde aan in je leven. Dat zijn uiterlijke dingen. Dat is het begin. Maar als nou de Heer doorwerkt in je leven en een verdieping geeft in het geestelijke leven, dan zie je meer zonden die je aan het begin niet zag. Dan zie je dat je eigenlijk toch maar ook heel ongeduldig bent. En dat je ook maar heel ondankbaar bent. En wat dacht u van de zonde van eigen wijsheid, hoogmoed, trotsheid, onwillig, gemakzucht, onverschilligheid, ben ik mijns broeders hoeder, luiheid. Kijk, deze zonden worden niet gelijk onmiddellijk opgemerkt wanneer de Heere aan het begin van het geestelijke leven de zonde vergeeft en vrede geeft en zijn liefde legt in het hart en dan is alles nieuw geworden. Die zonden komen pas wat later, gaat u dat meer zien. En dan ziet u dat er dieper liggende zonden in uw leven zijn die niet voor God kunnen bestaan. Heb je smart over? Eerst waren er misschien 3 erge zonden in je leven. En daarna zag u er 30. En daarna zag u er misschien 300 of nog meer. Want ik ontmoet wel eens ouderen op hun kamer die voor mijn besef godvrezende mensen zijn. Als jong predikant vond ik dat toch heel verbazend. En dat ze klaagden met verdriet over de zonde van de gedachten. Ja, het is waar. Het is werkelijk. Dat is waar. Kijk, dan gaat u zien, hoe meer u de Heere kent, dat u in uzelf maar een verrotte boom bent. En dan ziet u de bron waar alle vuil vandaan komt, uw eigen zelfliefde. En dat u niet deugt en u ziet dat alles in uw leven bedekt moet worden met het bloed van Christus. Dat zelfs uw beste werken verontreinigd zijn met zonde. En zo is deze kennis van de zonde, dat is maar niet een museumstuk uit het verleden in een vitrine waar je naar kijkt. Maar hoe triest het is om te zeggen, het is de donkere werkelijkheid in het leven van Gods kind nu. En dat geeft u verdriet en dat houdt u ook klein en ook dicht bij de zaligmaker. En dan moeten we ook zeggen dat die kennis van zonde niet eens de hoofdzaak zijn, is van wat u moet weten. De hoofdzaak is de Heer Jezus Christus, die verkondigt verlossing van zonde en verlossing van, van een leven in boosheid. Maar om plaats te maken voor de Heer Jezus, moeten we ook kennis hebben aan onze zonde en ongerechtigheid. En dat moet een doorwerken in ons leven. Dat hoe meer u vordert in het geestelijke leven, hoe kleiner u wordt. Sommige mensen vragen zich ook wel eens af, hoeveel zondekennis moet ik hebben voordat ik mag vluchten naar de Heere Jezus? En dan komt er wel eens voor dat u bepaalde indrukken hebt van zonde, maar dat u zegt, nou nee, dat is niet genoeg. Nee, het moet veel dieper doorgaan in mijn leven. Ik ben nog niet genoeg ontdekt aan mijn zonde en daarom blijf ik maar bij de zaligmaker vandaan. En dan zal ik maar bidden, Heere, wilt u me nog eens goedkomend ontdekken aan mijn zonden? Het moet nog veel dieper, het moet nog veel erger met me eraan toe gaan. Maar het gaat niet om uw zonder kennis, het gaat om Christus kennis. Maar dan, hoeveel zonder kennis hebt u dan nodig dan? Dat is een hele goede vraag. En het antwoord is, net zoveel dat u uitdrijft naar de Heer Jezus. Zoveel zonder kennis hebt u nodig. En de een heeft een paar tikken nodig. En de ander heeft een diepere weg nodig. Zo snel mogelijk moet u pleiten voor Christus in uw leven. En u moet niet wachten om meer en dieper doorgeleid te worden in de kennis van uw zonde. En daarom blijft u maar bij de Heere vandaan. En zegt u, ja, het moet nog dieper. Nee, U hebt Christus nodig. Want u bent belast en beladen en u bent vuil. En als u er maar zo'n klein beetje van ziet en u ziet het is echt, dan beleidt u maar het zo'n klein beetje met uw hart. Want dat ziet u met uw hart en dan zegt u maar met uw verstand. De Heere zegt in u, zegt in uw woorden, er is nog zoveel meer erbovenop. Maar ik beleid u dat ik dat niet zie. Ik heb u nodig, Heer, als mijn borg en zaligmaker. Leer het mij. We moeten aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen in het leven. En dat is de noodzaak. Dat is belangrijk. En daarom besteedt de Heidelberger Catechismus 24 zondagen. Bijna de helft van de catechismus wordt besteed aan de verlossing in Christus Jezus. Maar om daar te komen, hebben we die ontdekking nodig in ons leven. Ontdekking aan de kennis van onze zonde. En dat is een pijnlijke ontdekking. Ik wil er nog iets over zeggen, over dat eerste gedeelte. Het is een vreselijke ontdekking. En wanneer u ziet wie u bent geworden door uw val in Adam en door uw erfschuld en door uw dagelijkse zonden, door de neigingen van uw hart, dan ziet u dat er zo'n afstand is tussen de Heer en uw ziel. En dat u zegt met Simon Petrus uit Lucas 5 vers 8, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dan ziet u het, wij horen niet eens bij elkaar. Het past niet eens. U in al uw schoonheid. En ik in al mijn vuil. En dan zegt u het met een snik. En dan wordt dit het grootste verdriet in uw leven. Hoe is het nou met u? Kent u dit? In een week van voorbereiding, kent u dit? Is dit het verdriet uit uw leven, dat u God niet lief hebt, zoals het zou moeten? Niet dat u nou bang bent om straf, daar gaat het niet om. U verdient het dan, daar gaat het. Het gaat om, ik doe onrecht tegen God, weet je wat dat is? Dat is een droefheid naar God hebt u dan. En dat is nou wat de gasten aan het avondmaal ook hebben. Een droefheid naar de Heere. Dan hebt u verdriet dat u die prachtige schepping hebt vernield. En wanneer u een dood dier ziet, dan mag er wel eens een snee door uw hart gaan. Dat heb ik gedaan. Ik was koning van de schepping, ben de duivel toegevallen en daarom moeten die beesten lijden en sterven. En dat ik zo ondankbaar was, dat ik de deur van het vaderhuis heb dichtgeslagen. Ik heb God op het grootst misstaan. Kijk, dan hebt u verdriet. Dat is de kennis van de zonde, het weten door het hart. Maar dat drijft u uit naar de Heer Jezus Christus. Daarom is het nodig om de zonde te kennen. Want de Heer Jezus in hem, daar is ware troost. De Heer Jezus, u weet het, hij overwon de macht van de zonde. Wie kan dat doen? Wat kan dat doen? Niets of niemand kan het probleem van de zonde de baas. U kunt ze nog zo onderwijzen, u kunt ze nog zo academisch vormen, mensen. Ze worden de zonde nooit de baas. Het is maar één die de zonde verandert en wegneemt en weghaalt. Geen één godsdienst kan het doen. Alleen maar het christendom, alleen maar de Heer Jezus Christus, omdat hij de zonde en de dood en de duivel en de hel heeft overwonnen. En daarom is het tweede wat ik weten moet, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En dan rijst voor ons omhoog de volheid van de Heer Jezus Christus. We moeten Christus leren kennen. En dat is zo mooi. Dat is zo rijk. Er is een oneindige liefde en schoonheid en troost in die gezegende borg Christus. Paulus wilde niets anders weten dan de Heere Jezus en hem gekruisigd. En hij wilde in zijn leven als zijn dagelijks, als zijn levenslange verlangen, doel van zijn leven, dat ik hem mag kennen. Dat is zo heerlijk. In hem ligt troost. In hem ligt uitzicht, in hem ligt leven, in hem ligt behoud. Dat is een zeker kennen, een zeker weten. En daarom moet u weer opnieuw met het verstand feitelijk kennis hebben van de Heere Jezus, wat hij gedaan heeft, zijn volbrachte werk op Golgotha. Dat hij een volkomen verzoening is voor onze zonden. En hoe we dan verlost kunnen worden van onze zonden. Door Christus. Christus alleen heft onze vervreemding van God op. Het is alleen in de Heere Jezus dat God de Vader weer een liefhebbende Vader wordt. En als we proberen onszelf te verbeteren, maken we alles alleen maar erger. Ons hart kunnen we nooit goed maken voor God. We kunnen nooit aan voorwaarden voldoen om onszelf te laten kwalificeren, om onszelf te laten voldoen en waardig maken om genade te ontvangen. Genade wordt gegeven aan onwaardige zondaren die niets meer hebben dan een snik. Heere, ik ben het niet waard. Hoe noodzakelijk om die borg te kennen. De van God gegeven zaligmaker. Zijn bloed reinigt, zijn geest vernieuwt. Hij leidt in een leven van heiliging. Hij werpt uit die sterke tegenstander, de duivel. Hij breekt de banden van slavernij kapot. Hij verlost u van verslaving aan zonde, waar je misschien met geen mens over durft te praten. De Heere Jezus verlost. En hij verlicht uw verstand, zodat u hem leert kennen. En dan wanneer u iets van hem ziet, wanneer zijn licht opgaat in uw duisternis zo schoon, dan ziet u hem in uw plaats. Hij sterven voor u. Hij de betaling voor uw zonde, ook voor mij. Dat verandert het hele evangelie, zegt Luther. Die twee woorden, voor mij, dat verandert alles. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan wordt hij alles voor u, dan wordt uw leven Christus. En mijn leven is verborgen in hem. En u begeert dat hij uw leven gaat leiden naar zijn wil. En u hebt voortdurend zijn voorbeden nodig. Voortdurend zijn profetisch onderwijs. U hebt zijn koninklijk macht nodig. Om u keer op keer te verlossen uit de macht van de zonde waarin u weer gevallen bent. O, hoe heerlijk deze borg. Hoe lieflijk is zijn naam. Hij is de weg waarop u mag wandelen. En zelfs dwazen verdwalen niet wanneer ze in die weg Christus wandelen. En daarom is er hoop voor u en mij, want we zijn uit onszelf niets meer dan dwazen. Maar in Christus is er hoop voor zulke mensen. Hij is de waarheid die verlost van leugen, van het bedrog en de marteling om bedrogen te zijn. Hij is de waarheid. Hij doet lichtstralen op uw leven. Hij is het leven. Zo krijg je een leven. En zo zoekt u hem al meer te kennen. Dat wordt dan het uw levenslang verlangen. Er is veel meer over te zeggen. We hopen dat zo de Heere wil nog in 24 zondagen uiteen te zetten. Dat is zo rijk. Maar dan zien we ook de derde zaak. Dat de Heidelberger Catechismus wil dat ik weet hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ja, dat is het deel van de dankbaarheid. Danken. Dat komt, dat weet u, van denken. Dus dan moeten we denken aan de zaligmaker. En daartoe moet de Heilige Geest onze harten vullen. En dan leert de Geest ons te wandelen in zijn wegen. Want wat baat het wanneer de Heer Jezus ons verlost zou hebben en we zouden nog steeds in de zonde leven en de zonden doen en steeds het oude leven voortzetten. Dat kan toch niet, dat is toch vreselijk. Maar degenen die echt verlost worden, die gaan ook in een ander leven wandelen. In een nieuw en godzalig leven. Want dan wordt de liefde van de Heere in uw hart uitgestort. En dan is het uw verlangen om te zeggen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Verenig mijn hart, Heere, tot de vrees van uw naam. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat wilt u dan doen. Want dat is toch zo rijk om voor hem te leven. En de vrucht van de geest te dragen. Dat u een genot wordt voor mensen rondom u. Dat u vriendelijk bent, bewogen. Dat u manhaftig bent, dat u mannelijk bent en krachtig. En zo barmhartig en ootmoedig en geduldig en liefdevol en zorgzaam. En dat er hoop in u is onder alle omstandigheden. Dat u geloof beoefent op hem. En dat er een vast vertrouwen in u is. En dat er zelfbeheersing is. En dat er blijdschap is. Blijdschap in die borg. Hij de mijne, ik de zijne. En dan met hem te gaan wandelen op het smalle pad. En te getuigen van dat licht zo groot, zo schoon. Dat is toch heerlijk. Dat is echt heerlijk. Dat is echt een nieuw leven. Dat is machtig. Dat is zo groot. In dat leven van de dankbaarheid te wandelen. En dan zoekt u trouw te zijn aan de roeping die de Heer u geeft. En toen dominee R. Kok, die jarenlang dominee geweest is in de gereformeerde gemeenten en later christelijk gereformeerd geworden is, toen hij bekeerd werd, toen zag de boer het al waar Kok voor werkte, zag het al. Want hij ging zacht met het vee om en hij sloeg de paarden niet meer. De boer zei, hij is bekeerd. Kijk, daar gaan mensen het zien aan u. En dan zeggen ze, man, je bent meer vriendelijk geworden. Hebt u zelf misschien niet eens door. O, wat een zegen. Dat doet de Heere. En daarin kun je ook zien dat het christelijk geloof zo waar is. Want hij vernieuwt mensen. Een rijk leven, een leven van vrede, van voorsmaak op de hemelse vrede. En dat wordt nou een levenslange les. Die drie stukken, dat is een levenslange les. Er wordt steeds meer geleerd, steeds dieper geleerd. Ook al zijn wij nog zulke moeilijke leerlingen, maar er is geen leraar zo geduldig als de Heere, zo zachtmoedig, zo langmoedig. De Heere neemt al zijn kinderen in zijn klas. En weet u wie u nou op die school van de Heilige Geest, weet u nou wie in de laagste klassen zitten? Dat zijn de meest geleerde mensen. De mensen die denken dat ze allemaal zo heel goed weten. Die nog veel te veel met zichzelf getroffen hebben. Die zitten in de laagste klassen. Maar die in de hoogste klassen zitten, dat zijn nou de mensen die weten dat ze niks weten. Die weten dat ze tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn. Die belijden dat ze niets zijn en niets kunnen. Kijk, die zitten in de hoogste klassen. Maar dat zeggen ze van zichzelf niet. Nee, ze hangen aan Christus met alles wat ze hebben. Heer Jezus is hun doel. Ze snakken naar meer van Christus. En ze verlangen om het te leven in hem en door hem. Die mensen zijn geworden als kleine kinderen. Die rusten op de Heer Jezus alleen. Bent u daar nou één van geworden? Nog steeds leert de Heer het aan zondaren om Christus aan te hangen. Och, dat we allemaal leerlingen van hem mogen zijn. Amen. Zingen we nu 116, de versen 2 en 3. Psalm 116, 2 en 3. Bidden en danken. Heer in de hemel, we mogen uw grote naam hartelijk dank zeggen voor uw woord, voor uw macht, voor uw grote overwinning op Golgotha, voor uw heerschappij. Nu u gezeten bent aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid. En we mogen u heel hartelijk danken dat u uw Heilige Geest hebt gegeven. En dat die Geest werkt in harten van zondaren. En dat u mensenlevens vernieuwt. Heere, wilt u dit doen, ook in ons midden. Onder de jongeren, ook de jongeren die hier nu niet zijn. Heere, u weet waar ze zijn. Wilt u hen opzoeken? wilt u hen trekken. Onze kinderen, onze jongeren. Heere, wilt u hen te sterk worden. Wilt u hen één voor één opzoeken. Wilt u nog wonderen doen en bekering geven. En wilt u het geestelijke leven schenken aan een ieder van ons hier. Ook wanneer we hebben meegeluisterd thuis via de kerktelefoon. Of via internet of via de scan of op wat voor wijze dan ook. Wilt u met uw vernieuwende macht in onze harten werken. Ontdek ons aan onze zonden. Vertoon ons de heerlijkheid van Christus. En doe ons wandelen in een nieuw en godzalig leven. Verootmoedig ons en verneder ons. En verheerlijk uzelf. Gaat u met ons deze week. Als de catechisaties gehouden worden, maandag en vrijdag, wil gij uw zegen erover geven. Het werk van de kerkenraad, verenigingswerk, zegen onze gemeente. Geef genade ook aan de predikant om het werk te doen waartoe u hem roept. Zegen ons allen in ons dagelijks werk, de kinderen op school, de jongeren. En bewaar ons over de onveilige wegen. En bewaar ons ook voor een onvoorbereid sterven. Zie ons aan in uw gunst. Breng ons samen volgende week zondag. Bij de viering van het avondmaal. Vergeef al onze zonden en tekorten in spreken en in luisteren nu van deze dienst. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 97, vers 7. 97, vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.